Vooraf zijn er een paar mededelingen voor u namens de kerkenraad. Zondag 10 februari hoopt 's morgens om 9:30 voor te gaan kandidaat B.D. Bouwman uit Portvliet. En 's middags om 3:00, let u even op de veranderde tijd, 's middags om 3:00 dominee A.C. Rijken uit Gameren. De collecten, er zijn er 3 in deze dienst. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het solidariteitsfonds. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 103 en daarvan vers 6. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6. Beleiden wij het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de Dordtse leerregels hoofdstuk 2 en dan paragraaf 1 tot en met 5. Laten we aansluitend zingen uit Psalm 98, het eerste vers. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Psalm 98 vers 1 na de belijdenis van het geloof met hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels paragraaf 1 tot en met 5. Er staat boven dit hoofdstuk van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschiede. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat Hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Almachtige God en eeuwige Vader in de hemel, tot U komen wij ook aan de middag van deze dag. Gij hebt deze dag afgezonderd. We mogen samen zijn om uw woord te horen en te luisteren naar dat eeuwige evangelie, waardoor de Heilige Geest mensen het geloof geeft. Het is niet de wet, maar het is uw evangelie dat het geloof in de harten ontsteekt. Heren, en dan, als Gij het geeft, mogen ook deze middag dat evangelie horen, die goede boodschap voor slechte mensen. Dat evangelie dat een kracht Gods tot zaligheid is, voor een ieder die gelooft. Heer, en dan is dat zo'n grote gave, dat Gij die zeer blijde boodschap zendt tot wie Gij wilt en wanneer Gij wilt. Zoveel mensen op deze wereld die van uw woord verstoken zijn, die vandaag elders doorbrengen, die deze dag als een dag beschouwen van vrijheid. En misschien hebben ze wel medelijden met ons, dat wij hier zitten en onze vrije zondagmiddag doorbrengen in een kerkdienst. Maar Heere, het is uw wil geweest dat wij het woord zouden horen van redding en zaligheid. Want Gij zendt die boodschap tot wie Gij wil en wanneer Gij wilt. En nu hebt Gij ons uitverkoren. Uitverkoren om uw heilige evangelie te horen. Die goede boodschap van de dood van Christus. Voor de Jood wel een ergernis en voor de Griek een dwaasheid. Maar voor hen die geloven, de kracht Gods. Heere, laat ons deze middag mogen horen over de dood van Christus. En geef, Heere, dat het voor ons oude en nieuwe dingen tegelijkertijd mogen zijn. Dat wij in uw woord de oude klanken van uw evangelie mogen horen. En dat wij dan zullen denken aan wat Paulus heeft gezegd. Dezelfde dingen aan u te zeggen is mij niet verdrietig. Geef, Heere, dat wij het zullen horen en erkennen als het woord dat ook in ons leven een kracht tot zaligheid is geworden. En laat het tegelijkertijd nieuw zijn. Want bij deze dingen leeft men. Laten wij zo, Heere, bijeen mogen zijn. Misschien dat er in ons midden ook mensen zijn die nog nooit hebben beseft wat de dood van Christus inhoudt. Dat dat het hart van het christelijke geloof is. Heere, laat ze het dan nu mogen horen. Laten ze zien wat dat zeggen wil, dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Om te betalen en te gaan in de eeuwige dood. Maar hij is ook opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. En hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Heere, dat woord, geef dat dat open gaat. Dat wij het horen. Dat we onze gedachten erop mogen richten. Dat we ons inspannen om het onderwijs te horen dat Gij tot ons zendt ook deze middag. Wij belijden, Heere, dat wij daartoe uw hulp nodig hebben. Help ons dan in het luisteren en ook in het spreken, opdat uw woord niet zou opengaan, maar toch aan ons voorbij zou gaan, omdat wij het niet hebben gehoord en veracht en zijn afgetrokken. Heere, maak ons leeg, opdat Gij ons kunt vervullen. We vragen ook of Gij uw Heilige Geest in ons midden zendt, opdat wij niet alleen hoorders van het woord, maar ook daders zullen mogen zijn. Dat vraagt Gij van ons, dat we niet alleen horen, maar het ook doen. Want het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het is ook een reuke des doods ten dode in degene die verloren gaan. Heere, laat dat bij ons niet zo zijn. Wij smeken u, geef uw Heilige Geest in ons midden, opdat niemand van ons door ongeloof zal moeten achterblijven, maar dat wij allen, gered en geleid door de Zoon van God, mogen ingaan in het hemels Kanaan. Heere, zo vragen wij om uw gunst en genade. En we doen dat niet alleen voor onszelf, maar voor allen die op deze dag bijeenkomen, wereldwijd. Gedenk uw kerk, Heere. Houd ze staande en breid ze uit. Gedenk in het bijzonder diegenen die vervolgd en verdrukt worden, omwille van uw naam. Die de overblijfselen van het lijden van Christus in hun lichaam moeten vervullen, zoals Paulus dat zei. Heere, geef dat het een vreugde en blijdschap zal zijn. Dat zij daarin ook het kruis op zich mogen nemen zoals een grote meester. We bidden voor de kerk in ons eigen land. Zo verdord en zo doods. Zoveel uiterlijkheid en zo weinig waarheid in het binnenste. Wij belijden het u, Heere. En we vragen u of gij daar verandering in wilt geven. Heere, als gij gaat werken, dan kunnen wij niet meer voorspellen hoe alles lopen zal. Maar geef dat wij liever hebben dat gij werkt en door alles heen breekt, dan dat wij vasthouden aan onze eigen vastgestelde grenzen, gewoonten en alles wat menselijk is. Heere, laat uw woord kracht mogen doen en laten wij daar naar uit mogen zien. Wees zo met ons, Heere, en wilt gij met ons doen zoals gij altijd hebt gedaan, dat gij de eerste zijt. Dat wij alleen maar terug kunnen zien en kunnen zeggen: eer zij riepen, heb ik geantwoord. Heere, wees zo onze God van nabij. Wees in ons midden. En beschaam de stille hoop niet die in onze harten leeft. Wij bidden u dit in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. We openen de Heilige Schrift in de brief van Paulus aan de gemeente te Rome, Romeinen 5, en we lezen daarvan vers 1 tot en met 11. De schriftlezing voor deze middag is Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. En het woord van God spreekt als volgt in dit gedeelte. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en we roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid of volharding werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze middag is Romeinen 5 en daarvan vers 8. Romeinen 5 vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Boven de preek zetten we: Gods liefde wordt geopenbaard in de dood van Christus. Gods liefde wordt geopenbaard in de dood van Christus. Drie gedachten. Ten eerste de kracht van Christus' dood. Ten tweede het tijdstip van Christus' dood. Ten derde Gods liefde bevestigd in Christus' dood. Gods liefde wordt geopenbaard in de dood van Christus. Ten eerste dus de kracht van Christus' dood. Dat zal een inleiding zijn in het algemeen op wat Paulus verstaat onder de dood van Christus. En dan de tweede gedachte, dan kijken we wat meer naar onze tekst, het tijdstip van Christus' dood. En ten derde dan ook Gods liefde bevestigd in Christus' dood. Laten wij ter inleiding op de verkondiging samen gaan zingen uit Psalm 69. Psalm 69. En dan zingen we daarvan vers 2 en vers 14. De woorden van Christus in vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij, doch zonder oorzaak, haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. En wat er verder volgt, Psalm 69, vers 2 en vers 14. Zoals u weet, gemeente, is het vandaag de eerste Lijdenszondag. En het leek mij goed om deze tijd, deze weken, waarin wij nadenken over het lijden en sterven van Christus, te beginnen met een tekst uit Paulus. Met een tekst uit de Romeinenbrief. Calvijn heeft gezegd over deze brief van Paulus aan de Romeinen: als iemand die begrijpt, dan ligt de weg voor hem open om de gehele schrift te verstaan. Als iemand die begrijpt, de brief van Paulus aan de Romeinen, dan ligt de weg open om de gehele schrift te verstaan. Het is de sleutel op het woord van God. En misschien dat u zegt: ja, maar het is zo'n moeilijke brief. Ik snap er zo weinig van. Dan moet u eens even terugdenken aan het moment dat deze brief geschreven was en dat die aankwam in die gemeente in Rome. Dat was niet een verzameling van mensen die allemaal gestudeerd hadden. Dat waren geen geleerde, intelligente mensen bij elkaar, maar dat waren een groepje slaven. Misschien een enkeling die er wat uitsprong, maar de meeste mensen waren slaven. Onontwikkeld, ze hadden weinig kennis. Maar voor Paulus was dat niet een belemmering om zijn brief als deze brief te schrijven, waar hij de aandacht van zijn lezer volledig opeist. Of van zijn hoorder, want die mensen konden waarschijnlijk zelf niet eens lezen. Die brief die kwam daar in de gemeente en die werd voorgelezen. Misschien wel die eerste keer van begin tot eind, in één keer helemaal voorgelezen. Stel u voor, daar zitten die mensen, die eenvoudige slaven, te luisteren om geen woord te missen. En ze leefden erbij en ze stierven erbij. Gemeente, dan mogen wij ons ook wel inspannen om te begrijpen wat Paulus wil zeggen in zijn brief aan de Romeinen. Ik denk dat Calvijn gelijk had. Ik denk ook dat veel van de duisternis en veel van de verwarring die op dit moment in de kerk heerst, te maken heeft met gebrek aan inzicht van de leer van de dood van Christus. Van de opstanding van Christus. Nogmaals Calvijn, als iemand die brief begrijpt, dan ligt de weg voor hem open om de gehele schrift te verstaan. Vanmiddag wil ik met u nadenken over Romeinen 5 vers 8. En ik wil u oproepen om te proberen te volgen. Het zal misschien af en toe best wat inspanning vragen. Maar Smijtengeld zei destijds al: span u weinig in en het zal u niet berouwen. Ik hoop dat dat vanmiddag ook geldt. Dat u luistert, uw aandacht erbij probeert te houden. Te luisteren wat God in dit gedeelte zegt. Onze eerste gedachte is de kracht van Christus dood. Straks met mijn tweede en de derde gedachte wil ik wat meer ingaan op deze tekst. Maar ik denk dat die eerste gedachte nodig is om een algemeen beeld te krijgen van wat Paulus bedoelt als hij spreekt over de dood van Christus. Of over het kruis van Christus. Wij zijn gewend aan het kruis als een symbool voor het christelijk geloof. Je ziet kerktorens met een kruis erop. Je ziet mensen met een halsketting en een kruisje eraan. Zo'n onschuldig, zo'n bekend teken, het kruis. Maar dat was in die tijd wel anders. Weet u wat voor die mensen het kruis was? Precies hetzelfde als voor ons tegenwoordig een galg zou zijn. Een galg. Op die manier breng je alleen maar mensen om die de grootste en de ergste misdadigers zijn. Die hang je aan de galg. Zo was het in die tijd met het kruis. Geen dood was zo vreselijk als de kruisiging. En toch zegt Paulus voortdurend in zijn brieven: ik wens niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En hij zegt aan het slot van zijn brief aan de Galaten: Ik zal nergens anders in roemen dan in het kruis van Jezus Christus. Waardoor ik aan de wereld gekruisigd ben en de wereld aan mij. Hoe kan dat? En hoe kan hij in dit gedeelte de liefde van God verbinden aan het kruis? Zijn er twee dingen die elkaar meer tegenoverstaan? Wat betekent dat nu? Het kruis van Christus. De dood van Christus. Voor Paulus' gemeente is de dood van Christus niet iets wat vooral heel erg naar was, maar wat gelukkig waarde heeft gekregen door zijn opstanding. Wij zouden dat kunnen denken, dat de dood van Christus iets van droefheid is. En dat hij hierin verschilt met andere mensen die sterven moeten, dat hij weer is opgestaan. Maar zo is het bij Paulus niet. De dood van Christus had in zichzelf al betekenis. Een eigen volle betekenis. Zelfstandige betekenis. En daarom onze eerste gedachte. De kracht van Christus dood. Twee woorden vragen dan onze aandacht, of twee vragen. Ten eerste de vraag, waarom had zijn dood dan zoveel kracht? En ten tweede, waar komt die kracht dan vandaan? Dus eerst zetten we als het ware een streepje onder dat woord, de kracht van Christus dood. En zo meteen over onder het woordje kracht. Waarom had zijn dood zoveel kracht? De dood is toch een blijk van zwakte, van ondergang. Laat ik een voorbeeld geven. In de jaren 30 van de vorige eeuw kwam er een man in Duitsland aan de macht met de naam Adolf Hitler. Deze man beïnvloedde de mensen dusdanig dat hun gevoelens van haat en afschuw tegen de Joden groter en groter werden. En de Joden hadden synagogen. Ik weet niet of de kinderen weten wat een synagoge is, maar dat is zeg maar een kerk van de Joden. Een kerkgebouw. En hun situatie werd moeilijker en moeilijker. En zeker aan het eind van de jaren 30 gebeurde het wel dat de Duitse bevolking zo vol met haat en zoveel afschuw tegen de Joden was, dat zij deze synagogen in brand staken. In gedachten zien we het voor ons. Zo'n prachtige synagoge. Waar bewust en moedwillig de brand in wordt gestoken. Misschien dat die Joden wel op een afstand hebben gekeken. Ze durfden niet in de buurt te komen, want ze waren bang dat ze zelf het leven zouden verliezen. Maar van een afstand hebben ze de gloed gezien van hun prachtige, geliefde synagoge. En ze hebben misschien wel staan huilen. Daar gaat een prachtig gebouw. Er bleef niets anders van over dan een bouwval. Met wat half verkoolde balken die in de lucht steken. En wat muren hier en daar. En daar stond dat dan, dat bouwval in de stad. En de mensen zagen het. En ze lachten en ze spotten. Tot gemeente de rollen werden omgedraaid. 4, 5, 6 jaar later. 1944, 1945. Toen vlogen elke nacht de Engelse bommenwerpers naar Duitsland. En elke nacht lieten zij hun brandbommen vallen op de Duitse steden. De mensen waren bang. Bang voor het vuur. Waar vluchtten ze heen, gemeente? Waar waren deze mensen veilig? Tegen de brand en tegen het vuur. Zij vluchtten naar die synagoge. Want dit wisten de mensen. Waar het vuur al is geweest, komt het niet weer. Daar waren ze veilig. Daar waar de brand al had gewoed, waren ze veilig tegen het vuur. Waarom is er zoveel kracht in de dood van Christus, gemeente? Omdat hij die verzingende hitte van de toorn van God gedragen heeft. En waar het vuur geweest is, komt het niet weer. Wie schuilt in hem, in Jezus Christus, is veilig. Veilig tegen de toorn van God. Daarom is hij de dood ingegaan. Is hij ter dood veroordeeld. Hij kon niet op een andere manier redden dan door de dood in te gaan. Nog een voorbeeld voor de kinderen. Als er iemand in het water valt, stel dat er een klein jongetje is dat aan het spelen is en hij valt in het water. En er komt iemand voorbij lopen. Hoe kan die man die voorbij komt dat jongetje uit het water redden? Maar op één manier, door zelf het water in te gaan. Als er brand is en er is een kind op zolder en die brandweerman wil dat kind redden, hoe kan die brandweerman dat kind redden? Maar op één manier, door het vuur in te gaan. Zo moest Christus de dood in, omdat wij in de dood liggen. Daarom is er zoveel kracht in zijn dood. Hij is daarin gegaan om voor ons te doen wat wij niet konden. Psalm 69 zegt het, wat wij gezongen hebben. Men eist van mij, daar ik mij onschuldig ken, het geroofde weer. Waar hij onschuldig was, heeft hij de toorn van God op zich genomen. En daarom is er zoveel kracht in zijn dood. Nu dat tweede woord, waarom is er nu zoveel kracht in? De Duitse leerregels gaan daarop in. We hebben dat samen gelezen. De Duitse leerregels zeggen, deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Kort samengevat, de kracht van zijn dood ligt hierin dat Jezus niet alleen mens was, maar ook God. God en mens verenigd in één persoon. En Luther heeft daar het volgende van gezegd. Luther had het trouwens niet zelf bedacht, maar hij had het al ontleend aan de kerkvaders. Het is dus al een hele oude traditie die dit volgende beeld gebruikt. Luther zegt, wij lezen in Psalm 22 dat Jezus zegt, ik ben een worm en geen man. Luther denkt op die uitspraak verder. Een worm, zegt hij. Een worm. Hij zegt, het is net als iemand die gaat vissen. Die neemt een worm en maakt hem vast aan de haak. Dan komt er een vis en die ziet die worm en die eet die worm op. Maar juist daardoor wordt hij gevangen. Wel, zegt Luther, zo is het nu met de menselijke natuur van Christus. Hij zegt daarvan, ik ben een worm en geen man. En toen kwam de duivel. En toen kwam de hel en toen kwam de dood, zegt Luther. En zij dachten die man van smarte in zijn zwakheid en in zijn menselijke natuur voorgoed te verslinden, te overwinnen. En zegt Luther, toen heeft de duivel zich verslikt in de goddelijke natuur van Christus. Dat is de kracht in zijn dood. God, het mens in één persoon. Uiterlijk zo zwak. En de duivel dacht hem overwonnen te hebben toen hij de adem uitblies en stierf en zijn leven had afgelegd. Maar juist daarin heeft God de duivel en de dood en de hel overwonnen, omdat hij veel meer is dan mens alleen. Hij is mens en God in eenheid van persoon. De Duitse leerregels besluiten daarom om te zeggen dat de dood van de Zoon van God van oneindige kracht en waardigheid is. Overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. En de catechismus zegt, Christus heeft de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. Overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. En daarom hoeft er vandaag niemand te zijn die denkt Voor mij is er geen plaats in het offer van Christus. Het kan zo zijn dat een winkel uitverkoop houdt. En er staan grote borden, reclame. Als u komt, nu voor die en die prijs. En u gaat erheen en u komt er. En dan u krijgt te horen, ja, maar er zijn zoveel mensen gekomen, het is toch op. U bent te laat. Zou het zo kunnen zijn, gemeente, het offer van Christus. Dat u zegt, er zijn er zoveel mensen gered door zijn bloed. Er blijft voor mij niets over. Onmogelijk. Overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. Dus geen gebrek aan zijn offer. Het is een volkomen, een volmaakt offer. En niemand die tot hem gaat om te leven van zijn dood, komt te vergeefs. Misschien dat u zegt, ja, hij is de dood ingegaan, hij heeft de dood overwonnen, maar wij sterven toch nog. Er was eens een oude schrijver die dat ook hoorde en die gaf het volgende antwoord. Hij zei, waarom belijden wij tegenover Rome de zekerheid van het geloof? Dan gaat hij allerlei dingen opnoemen, allerlei argumenten voor de zekerheid van het geloof. En een van zijn argumenten is deze. Hij zegt, het geloof bestaat uit zekerheid, dat weet ik hierom, omdat ik sterven ga. Omdat ik sterven ga? Ja, zegt hij, zo zeker als ik sterven zal. Zo zeker is mijn dood een doorgang tot het eeuwige leven. Dat is wat gemeend, als we zo mogen leven. Dat we zelfs zekerheid mogen ontlenen aan het feit dat we sterven gaan. Dat is nu de kracht van Christus dood. Hij heeft de dood overwonnen. En diegenen die in hem schouwden, voor hen is de dood alleen maar een doorgang, een promotie tot het eeuwige leven. Misschien zijn er wel kinderen die soms 's avonds op bed liggen en bang zijn in het donker. En dat bedoel ik niet zozeer dat je bang bent voor het donker, maar dat je bang bent voor de dood. Dat je bang bent om te sterven. Dat kan. Misschien ben je nog maar 8 jaar. En dat je soms denkt, ik heb pas nog gehoord van een jongetje of van een meisje van 8 jaar die moest sterven. Als je dan bang bent, wat doe je dan? Misschien ga je wel je bed uit en je gaat naar je vader of naar je moeder en je zegt, ik ben zo bang. Want ik moet misschien wel sterven binnenkort. Kan papa je helpen? Kan mama je helpen? Nee. Maar wie kan je wel helpen? De Heer Jezus. Hij was ook bang voor de dood. Hij heeft zelfs gevraagd, mag deze drinkbeker voor mij voorbij gaan? En toch is hij de dood ingegaan. Opdat iedereen die achter hem schuilt, niet meer bang hoeft te zijn voor de dood. En of u nu 8 bent of 80. Maar dat is de enige weg tot behoud. De kracht in Christus dood. We gaan naar onze tweede gedachte. Het tijdstip van Christus dood. Als we onze tekst lezen, dan zien we het volgende. Er staat, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Paulus schrijft een brief aan die mensen in Rome. En we weten niet heel precies wanneer deze brief geschreven is, maar laten we zeggen ongeveer in het jaar 50. Toen was de dood van Christus al 20 jaar geleden. En op dat moment waren die mensen in Rome, hadden nog nooit van Jezus van Nazareth gehoord. Wisten niet eens wat er zich daar afspeelde in Galilea en in Judea en Jeruzalem. Nog nooit gehoord van Golgotha en van het kruis. En dan zegt Paulus, dan schrijft hij aan hen, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Het tijdstip van Christus dood. Gemeente, wat Paulus allereerst wil zeggen is dat de dood van Christus, dat tijdstip, achter ons ligt. Dat is al gebeurd. Dat heeft al plaatsgevonden. En voor Paulus ligt daar eigenlijk die grote omwenteling van Oude Testament naar Nieuwe Testament. Ook de gelovigen van het Oude Testament zijn zalig geworden door het offer van Christus. Maar Paulus zegt in Romeinen 3 dat hun zonden hebben plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Zij moesten telkens als zij zondigden een offer brengen. En ze wisten zelf heel goed dat dat offer nooit werkelijk hun zonde kon wegnemen. Het moest weer en weer en telkens weer een lammetje of een kalf of een ander dier. Maar nu is dat grote offer gebracht. En het tijdstip van Christus dood, zegt Paulus, ligt achter ons. Dat is voor hem de grote omwenteling van Oude naar Nieuwe Testament. Hij zegt daarmee, de overwinning van de dood en de verwerving van de zaligheid is al geschied. Het is al gebeurd. Moet eens kijken, gemeente, wat voor taal hij gebruikt in vers 10. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Wanneer zijn wij verzoend, schrijft hij aan deze mensen in Rome. Wanneer is dat? Is dat op het moment geweest dat u tot geloof kwam? Nee, wij zijn met God verzoend toen Christus stierf. In de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, wij dachten nergens aan, wij wisten nergens vanaf, wij waren goddeloos, toen zijn wij al met God verzoend door Christus. Toen is de dood gedood. Dan is het wel duidelijk, gemeente, dat wij daar geen enkele bijdrage aan hebben geleverd, dat God voor die mensen, voor ons zoveel te meer. Wij leven 2000 jaar verder, bijna. Wij hebben aan die verwerving van de zaligheid geen enkele bijdrage kunnen leveren. Wij waren vijanden, zegt dit gedeelte. Wij waren zondaar, wij waren goddeloos. En om nu aan te tonen dat er van onze kant helemaal niets bij kan en niets bij hoeft, zegt Paulus met zoveel nadruk, toen is het offer van Christus gebracht, toen wij nog nergens aan dachten, nog geen geestelijke belangstelling hadden, nog niet bezig waren met de vraag, hoe kom ik met God verzoend? Toen heeft God in Christus de verzoening al teweeg gebracht. Toen is het gebeurd. Wat betekent dat nu voor ons, gemeente? Wel, laat ik een paar dingen mogen zeggen. Ten eerste dit. Wij moeten misschien wel vaker terugzien dan vooruitzien. Misschien dat u wel zegt, er moet toch heel wat gebeuren in het leven van de mens. Of dat u zegt, mocht het maar eens Goede Vrijdag worden in mijn leven. U kijkt naar de toekomst en u hoopt dat er dingen gebeuren. Paulus zegt, kijk terug. Het tijdstip van Christus dood ligt achter ons. Wanneer is God nu verzoend? Daar op Golgotha, toen wij nog vijanden en zondaren en krachteloos waren. Toen is Christus voor de goddelozen gestorven. Daarom, gemeente, heel wat vragen, ik zei het aan het begin al, heel wat vragen zouden kunnen worden opgelost door te lezen wat de Bijbel zegt. Wij moeten niet bij onszelf beginnen met onze geestelijke vragen, maar wij moeten daar beginnen waar God begonnen is, op Golgotha. Dat is de bedoeling van Paulus ook. Ik kom daar straks nog wel weer even op terug. Maar hij wil die mensen bemoedigen. Hij wijst ze niet naar zichzelf. Maar hij wijst ze op het werk van God in Christus. Het tijdstip van Christus dood ligt achter ons. Daar wil God dat wij beginnen. Als wij nadenken over redding, over vergeving, over verzoening. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Het antwoord op die vraag moeten wij niet zoeken in de toekomst of in het heden, maar in het verleden. Als wij onze eerste en tweede gedachten samen nemen, dan zien we dat helemaal duidelijk, gemeente. We hebben gezien dat er zoveel kracht ligt in de dood van Christus. Overvloedig genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. En nu zien we dat de dood al is overwonnen. Daar is de verzoening geweest op Golgotha. En de catechismus kan die twee dingen ook samen nemen en zeggen: Christus heeft met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verworven. Dat is krachtige taal, gemeente. De catechismus zegt niet: de Heer Jezus heeft de mogelijkheid van verzoening teweeg gebracht. Hij heeft niet de mogelijkheid van eeuwig leven verworven. Nee, hij heeft de verzoening zelf teweeg gebracht. Hij heeft het eeuwige leven zelf verworven. De vergeving, al die dingen, Gods genade, het is er. Niet alleen maar de mogelijkheid, maar veel meer die zaak zelf. Nog een keer vers 10. Daar heeft de verzoening plaatsgevonden. Zo ziet God het. God zegt: daar is de verzoening geweest. Toen, daar is de hitte van zijn gramschap geblust. Toen Christus stierf. Gemeente, daarom moeten wij ook de blik buiten onszelf richten. Als u zoekt naar verzoening, als u zich de vraag stelt: mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Moet u de blik richten naar het verleden, naar de dood van Christus. Want daar is God verzoend. Zolang u blijft zoeken in uzelf en uzelf gaat bekijken of er reden is tot verzoening, blijft u zoeken. Het gaat om wat er gebeurd is. Misschien dat u zegt, u heeft wel eens zich wat verdiept in de theologie, of u herinnert zich van de catechisatie iets van de Arminianen. U denkt: is dat nu niet Arminiaans? Is dat niet remonstrants om te zeggen dat de verzoening er al geweest is? Heeft de Heer Jezus dan voor alle mensen geleden en de zaligheid verdiend? Nee, gemeente, dat is niet de boodschap van deze middag. Ik kan u, en ik wil het u ook niet zeggen: u bent met God verzoend. Christus heeft voor u geleden, geloof dat nu maar. Dat is niet de Bijbelse boodschap. Dat zeiden de Arminianen. De Heer Jezus is voor alle mensen gelijk gestorven en nu staan ze als het ware weer op nul. De schuld is weg en ze zijn weer hetzelfde zoals Adam was. Geen erfzonde meer. Dan hebt u een nieuwe kans, maar zo is het niet. Misschien kent u die uitspraak van Boston. Hij vat het heel kort samen in één zin. Hij zegt: het is niet waar en niet bijbels om te zeggen: Christus is voor u gestorven. Maar dit, zei hij, en ik zeg het hem na vanmiddag, dit is wel de verkondiging van het evangelie. Er is een gestorven Christus voor u. Niet dus: Christus is voor u gestorven, het zit wel goed. Maar wel dit: er is een gestorven Christus voor u. Hij is gestorven. En de verzoening is teweeg gebracht. En dan, gemeente, dan begrijpt u hoe belangrijk het wordt. Of u ook tot hem vlucht. Denk maar weer eens een keer aan die synagoge, die verbrande synagoge. Wie daarheen vlucht is veilig. Wie dat niet doet, komt om. En daarom, we hebben het net beleden met de Dordtse leerregels. Als dat nu het heilsfeit is, niet meer te veranderen, het ligt volkomen vast in de geschiedenis, dan is de vraag wat wij doen met dat feit. Wij kunnen dat feit niet veranderen. Maar het is wel belangrijk dat wij persoonlijk ons leven richten naar dat feit. En dan zeggen de Dordtse leerregels. Dat is nu de belofte van het evangelie. Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte, zonder onderscheid, moet voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Omdat de zaak zo eenvoudig is, gemeente. Daarom is er een bevel. Omdat Christus gestorven is. En hij de verzoening teweeg gebracht heeft. En het eeuwige leven en de gerechtigheid verworven heeft. Daarom is er een bevel. Om tot hem te vluchten. En in zijn dood te schuilen. Dat staat u niet vrij. Dat staat u helemaal niet vrij om te denken. Ja, dat is zo lang geleden. Nee, juist de feiten dwingen ons tot een positiebepaling. Vanmiddag ook. Juist in de dood van Christus kunnen wij zien hoe groot en hoe zwaar de toorn van God is. En om het u te behouden van het eeuwig verderf, geeft God u een bevel. Niemand kan ooit meer zeggen, ik mocht niet komen. Het is nog sterker, u mag komen en u moet komen. Een bevel tot geloof en bekering, omdat God niet wil dat iemand verloren gaat. Daarin heb ik geen lust in de dood van de goddeloze, zegt de Heer. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. We gaan naar onze derde gedachte. Gods liefde bevestigd in Christus dood. Nog een keer komt die vraag naar voren. Hoe kan nu Gods liefde in zo'n vreselijke dood naar voren komen? Hoe kunnen die twee dingen samengaan? Dat Paulus hier zegt, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Paulus zegt, het antwoord is hierin, dat hij gestorven is toen wij nog zondaren waren. Toen wij vijanden waren. Goddeloos. Vijand. Vijand van wie? Daar is Paulus ook niet onduidelijk over. Vijanden van de Heer Jezus. Hij geeft namelijk het voorbeeld in vers 7 van iemand die sterft voor een rechtvaardige of voor een goede. Samengevat voor een vriend. Voor iemand die je zo lief hebt, daar zou je nog wel voor willen sterven. Maar voor je vijand, nee, dat doe je niet. En toch heeft Christus dat gedaan. Vers 10, wij zijn, indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Wij zijn vijanden van de Heer Jezus. Zo tekent de Bijbel ons. Wij zijn vijanden van God, maar ook van Christus, van de middelaar. En toch bevestigt God zijn liefde jegens ons, dat hij voor die vijanden zijn zoon gegeven heeft. Niet voor goeden, niet voor vrienden, niet voor rechtvaardigen, maar voor zondaren en goddelozen en vijanden. En daarin blijkt nu gemeente wat liefde is. Liefde wil zeggen dat er in ons helemaal geen reden is. Liefde is grondeloos. God zoekt geen grond, geen argument, geen reden in u om u lief te hebben. Dat hoeft ook helemaal niet, want ware liefde is grondeloos. En juist dat is de ruimte. Dat is de ruimte van Gods liefde. Dat God niet kijkt naar wie u bent, maar dat hij zijn zoon zelfs gaf voor vijanden en goddelozen. Paulus werkt dat vervolgens uit in dit gedeelte. Hij spreekt de kinderen van God in het bijzonder aan. Hij kent die mensen, nou niet persoonlijk, want op het moment dat hij deze brief schrijft is hij nog niet in Rome geweest, maar hij weet toch wel wat er in hen omgaat. En hij weet dat die mensen te maken hebben met bestrijdingen, met twijfel en met ongeloof. En hij wil hen versterken in het geloof. Dat doet hij op twee manieren. Hij zegt, God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En datzelfde herhaalt hij nog een keer in vers 10. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Hij zegt als het ware, kijk nou eens terug, niet alleen naar je eigen leven, maar ook nog verder terug. Wanneer is God nu begonnen met zijn liefdewerk? Wanneer is God nu begonnen met de verzoening? Hij zegt als het ware tegen deze mensen, als je nu naar je eigen leven kijkt, kun je misschien niet ontkennen dat de liefde voor God is, hoe zwak ook, dat er hoop is op het offer van Christus. Maar wanneer is God nu begonnen? Toen al, zegt Paulus, toen wij nog zondaren en vijanden waren. Toen is God al begonnen met zijn genadewerk. Hoeveel te meer zal hij dan nu u vasthouden en u doen leven door het geloof, nu u werkelijk een kind van God geworden bent. Een dubbele aansporing voor de zekerheid van het geloof. Hij zegt, Christus heeft met zijn dode zaligheid verworven en nu hij is opgestaan, zult u te meer door zijn leven behouden worden. De catechismus zegt dan, Christus heeft door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Beide de dood en de opstanding van Christus, zegt Paulus, allebei geven een bevestiging van de liefde van God. Kinderen van God in ons midden, misschien dat u ook zo vaak twijfelt. Misschien zegt u, ik zou me niet eens een kind van God durven noemen. Ik ben zo bekommerd. Had ik maar eens wat meer zekerheid. Mocht er nog maar eens een moment komen in mijn leven dat ik eens wat verlost werd van al die twijfel en die bestrijding en dat ongeloof. Paulus zegt, als u dat wilt, moet u terugkijken. Zekerheid verkrijgt u niet in de toekomst, maar de zekerheid ligt in het verleden. Daar is God al begonnen. Toen u nog nergens aan dacht en volkomen onverschillig was. God verlaten hebt dagen zonder tal. Toen is God met zijn liefdewerk al begonnen en heeft hij zijn zoon gegeven in de dood voor vijanden. Hoeveel te meer zal hij u nu behouden, nu Christus leeft? Dat is de aansporing. Zo en zo alleen krijgen wij zekerheid. Niet door ervaringen in mijn leven, niet door bevindingen of gebeurtenissen waardoor ik zeg, ja, maar dat en dat is er in mijn leven gebeurd, nu heb ik wat meer zekerheid. Nee, de zekerheid ligt buiten ons in de dood van Christus. Toen is God al begonnen met zijn reddend werk. Hoeveel te meer, nu wij daar iets van hebben mogen ontdekken, zal hij vasthouden, zal hij staande houden wat hij zelf heeft gewerkt. Nog een laatste opmerking. Er staat in de tekst, God bevestigt zijn liefde. De kanttekeningen wijzen erop dat dat woord bevestigen ook anders vertaald mag worden. God recommandeert zijn liefde. Een 17e eeuws Nederlands werkwoord, we zouden nu zeggen, aanprijzen. Aanbevelen. God beveelt zijn liefde aan. Misschien dat u hier vanmiddag zit en dat u zegt, ja, maar ik ben geen kind van God. Ik heb moeite om mijn gedachten erbij te houden. Het scheelt me niet zoveel. Als u zo onverschillig bent, als u goddeloos bent, als u een vijand bent, heeft God toch een woord voor u. Wat voor woord? Het woord van de wet dat u straft? Nee, God beveelt zijn liefde aan. Hij prijst zijn liefde aan voor zondaren. Precies voor die mensen zoals u of zoals jij bent. Als u denkt of als jij denkt, kan me allemaal gestolen worden. de kerk, de godsdienst, dan zegt God: ik beveel mijn liefde aan voor jou. Let wel, dat betekent niet dat God zegt: het komt wel goed. Dat staat er niet. God bevestigt zijn liefde, God beveelt zijn liefde aan. Hij prijst het aan. Maar juist daarom, omdat u buiten Christus verloren zult gaan. God komt met zijn liefdewoord opdat wij zullen vluchten. Vluchten tot die veroordeelde Christus. Tot die gedode Christus. Die vervloekte. Die gekruisigde. Daarin alleen ligt het behoud. En hoe meer u moet zeggen: ik ben een vijand en ik ben van binnen zo goddeloos, des te meer bent u het geschikte voorwerp voor Gods liefde. Want God bevestigt zijn liefde voor zondaren, voor vijanden, voor onverschilligen, voor goddelozen, voor krachtelozen. Daarom, gemeente, is er vanmiddag niemand die zegt: deze tekst heeft mij niets te zeggen. Deze tekst heeft ons allen wat te zeggen. Want God wil niet dat enige verloren gaan. En daarom, zie het Lam God, dat de zonden der wereld wegneemt. Amen. Laten we zingen uit Psalm 85. Psalm 85, vers 1 en vers 4. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En wat er volgt, Psalm 85, vers 1 en vers 4. Laten we danken en bidden. Heere, wij danken u dat gij die weg hebt gebaand. Gij was niemand verplicht, Heere, om uw zoon te geven. Gij had ons allen voor eeuwig kunnen zenden naar het verderf. Het zou rechtvaardig zijn geweest als ieder van ons de eigen zonde had moeten dragen. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat gij uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven, maar eeuwig leven hebben. Heer, onbegrijpelijk dat gij uw liefde bevestigt in de dood van uw eigen zoon, dat gij de toorn tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht op hem gelegd hebt. En dat hij heeft willen komen als God en mens, om de dood te ondergaan en om de dood te doden. Heere, laat ons dan op hem mogen zien. Hij die de middelaar Gods en der mensen is, die in zijn dood getoond heeft Gods gerechtigheid, maar ook uw barmhartigheid, o Heere. Wij danken u dat dat evangelie ook in ons midden heeft geklonken. Gij zendt het tot wie gij wil en wanneer gij wilt. Gij hebt ons deze middag uitverkoren om het evangelie van de dood van uw zoon te doen horen. Gij hebt ons het bevel gegeven van bekering en geloof. Laten wij dan, Heere, mogen schuilen in zijn dood, opdat wij veilig zullen zijn wanneer uw rechtvaardige toorn zou komen in het oordeel. Laten wij nu mogen schuilen, Heere, nu het leven der genade is, de welaangename tijd en de dag der zaligheid. Laat niemand, Heere, van ons denken: voor mij kan het niet, voor mij is het niet, dat is te hoog. Ja, Heere, het is altijd te hoog, bij ons vandaan. Maar gij hebt uw zoon gegeven voor goddelozen, voor zondaren, voor vijanden, voor krachtelozen. Laten wij dan, Heer, op hem mogen zien en bevrijd worden, dat wij in zijn dood onze vreugde mogen vinden, dat wij nergens anders in zullen roemen dan in zijn kruis alleen, dat wij niets anders zullen willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ga met ons, Heer, ook in de week die voor ons ligt. Geef dat wij deze woorden, die uit uw woord tot ons geklonken hebben, zullen bewaren in ons hart en ze zullen overdenken en overleggen. Geef dat ze mee mogen gaan de komende weken in, opdat wij uw dood zullen overwegen en overdenken en geloven. Help ons in het werk dat wij te doen hebben, zegen ons daarin. Geef dat wij volgende week opnieuw mogen samenkomen en uw woord zullen horen, het evangelie van uw genade, dat een kracht Gods tot zaligheid is voor een iegelijk die gelooft. Dat u niemand van ons door de dood wegnemen, maar het leven en de gezondheid ons schenken. Wij bidden en danken dit in Jezus' naam alleen. Amen. Laten we als slotzang uit Psalm 118... vers 14 zingen. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. Psalm 118, vers 14. Laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.